Je mag in uw Bijbel gaan naar Exodus hoofdstuk 20 en ik hoop nog op tijd te kunnen stoppen, maar ik vrees het, want ik heb een wat langere preek, maar het kan meevallen. Hoofdstuk 20 van Exodus, de 10 geboden. Ik wil u vandaag, inderdaad zoals u al zag in uw outline of in het schema, wil ik stilstaan bij het vierde gebod, maar ik wil toch dit stuk lezen om onze gedachten daar rondom te zetten. En dit sprak God op de berg Sinaï aan Mozes en die gaf het later over aan het volk. En toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. En geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Want zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. U zult geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover de lezing vanuit Gods woord. En wat ik al zei, ik wou vandaag stilstaan bij het vierde gebod. Het gebod met betrekking tot de Sabbat. En toen ik daarmee in het studie ging, en vaak heb ik dit gestudeerd in het verleden vanuit het meer een theologisch perspectief, maar ik ben er nu inderdaad wat meer, ja, wat zal ik zeggen, vanuit het hele Oude Testament heb ik mij daar wat meer in verdiept. En wat mij opviel is dat het woord Sabbat, enkelvoudig, het woord Sabbat vaker voorkomt in het Nieuwe Testament dan in het Oude. Voor degene die het niet helemaal weet, de Sabbat is de zaterdag, de laatste dag van de week voor de Joden. En het viel mij eigenlijk op dat als we dit zo lezen en we gaan doorheen het Oude Testament, en u ziet dat ik een aantal teksten daar ook bij gebruik, worden eigenlijk alleen maar de ruwe contouren geschetst van deze dag. En ik vroeg mij inderdaad wel eens af van hoe zou het nu geweest zijn om in een Joods gezin te leven in die tijd? Om op een Sabbat wakker te worden. En wat zou dan het gebruik zijn? Of misschien al eerder, van als je er naartoe leeft, hoe leefden ze er naartoe? Wat deden de mensen de avond ervoor? Begon de Sabbat op de avond ervoor of op de zaterdagochtend zelf, als de zon opkwam? Ook daar waren nog discussies over. Zie, soms zou je wel eens terug willen gaan in die tijd, omdat het zo ver bij onze cultuur vandaan zit, zo ver bij ons leven vandaan zit dat het moeilijk is voor te stellen. Zie, op zo'n Sabbatdag, als de kinderen wakker worden vroeg, wat zouden ze gaan doen? Zouden ze gaan spelen? Waar zouden ze mee spelen? Mochten ze überhaupt spelen? En als vader en moeder wakker werden en het was een kille ochtend, zouden ze dan ook de chauffage of het vuur aan mogen maken? Ze hadden geen chauffeurs in die tijd natuurlijk, maar het vuur aanmaken. Zie, in Israël draaide alles om de Sabbatdag. Het was de centrale week. Een dag apart gezet voor de Heer. Maar nergens vinden we details over de invulling daarvan. Maar nergens vinden we een gedetailleerde invulling. Eigenlijk is het best verwonderlijk dat we zo weinig informatie hebben over de praktische invulling van de Sabbat. We vinden eigenlijk alleen maar ruwe contouren. En dat is hetgene waar ik u een beetje mee wil nemen, om de ruwe contouren te schetsen van de Sabbat. U mag gaan, u was in hoofdstuk 20, maar we gaan ongeveer een 2 weken terug in de tijd. Exodus hoofdstuk 16. 2 weken eerder is voor het eerst waar de Sabbat geïntroduceerd wordt. De Sabbat werd geïntroduceerd. Egypte, of Israël was uit Egypte vertrokken en ze waren daar inderdaad in de 2e maand, als het goed is. Op de 15e dag krijgen ze instructies over de manna. Ja, in de 3e maand zijn ze bij de berg Sinaï. Vandaar dat ik ook zei, van, er zijn ongeveer 14 dagen, of 2 weken eerder, niet helemaal exact, want de 3e maand is ruim. Maar we gaan terug in de tijd van een stukje van Exodus 20 naar Exodus 16. En elke dag hadden ze de opdracht gekregen om manna te mogen zoeken. Dat zouden ze vinden buiten het kamp en dat zouden ze kunnen rapen. En ik heb me wel eens afgevraagd, zat daar geen zand aan? Want het was zoet als honingkoek, het leek me dan toch een beetje plakkerig te zijn. Maar ik ben er niet geweest. Maar op de Sabbatdag mochten ze niet uitgaan. Exodus 16, vers 24, laten we het even lezen, heel kort. Ze mochten 6 dagen rapen en de 6e dag, de vrijdag als het ware, moesten ze een dubbele portie halen. En daar vallen we mee in het verhaal, 16, 24. Ze lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had. En nu stonk het niet, dus op de Sabbat stonk het niet. Elke andere dag, als ze voor 2 dagen zouden verzamelen, dan was het de volgende dag verkeerd. Als ze woensdag verzamelden voor 2 dagen en het was donderdag, dan was het al mis. Het was bedorven. Behalve op de vrijdag. Dan konden ze 2 keer, dan konden ze een dubbele hoeveelheid, een dubbele portie. En dat op zaterdag, op de Sabbat, was het niet bedorven. En nu stonk het niet, vers 24, en er waren geen maden in. En toen zeide Mozes, eet dit vandaag. Want vandaag is het de Sabbat voor de Heere. U zult het vandaag buiten niet vinden. 6 dagen moet u het verzamelen, maar op de 7e dag is het de Sabbat. Dan zal het, en dat is natuurlijk de manna, het er niet zijn. Tot zover. Nu, ik ga niet helemaal aan nadruk leggen over wat er allemaal gebeurde met manna, maar het feit lag dat het eigenlijk hier Israël voor het eerst te horen krijgt over de Sabbat. Voor die tijd vinden we het woord eigenlijk niet terug. Niet zoals het hier gebruikt wordt. De dag waarop Israël rust moet houden. Het wordt hier als het ware gewoon direct vermeld. Het wordt gezegd. Geen uitleg. En wat we hier ook een beetje mee kunnen zien, wat we hier kunnen zien, is dat het voor Israël een bekend fenomeen was. Sabbat. Anders zou het uitgelegd worden. De Sabbatdag, waar komt dat vandaan? Nee, de uitleg ging over de manna. Daar ging de uitleg over. Maar de Sabbat wordt niet uitgelegd en daar is ook noodzakelijkerwijs geen uitleg nodig. Maar het is verbonden, zoals we net ook al lazen in onze Exodus hoofdstuk 20, aan de schepping. Genesis hoofdstuk 2, en laat ik die verse ook nog even lezen. Nu, daar is de 7-daagse cyclus als het ware ingesteld. Genesis 2 vers 2 en 3. Toen God de 7e dag... Toen God op de 7e dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de 7e dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Het is niet zo dat hier staat Sabbat. Nee, dit is de dag waarop God rustte. De rustdag. En eigenlijk vanaf het begin van de schepping heeft God die 7-daagse cyclus in de schepping gelegd. En eigenlijk wel heel bijzonder, want het past eigenlijk niet eens mooi in ons jaar. Als je kijkt naar de zon en het zand en hoe we onze seizoenen berekenen, dan moeten wij af en toe eens een schrikkeljaar inlassen en dan moeten we correcties gaan maken, want het 7-daagse systeem wat ingezet is, past niet mooi in ons planetair systeem. Maar dat is exact wat God neergelegd heeft. 7 dagen. God rustte zelf op de 7e dag. De schepping was voltooid, staat er. God rustte, zegende en heiligde die dag. God zet als het ware die dag apart. En dat die zegen van de 7e dag was niet zozeer dat de 7e dag alleen gezegend was, want alle dagen had hij goedgekeurd. De zegen ging feitelijk over alle dagen heen. Alles was zeer goed. En de tijdlijn die God instelde, de hele schepping en de hele tijdlijn zou ik beter kunnen zeggen. De tijdlijn op aarde werd ingesteld in fases van 7. En dat bleef maar rustig doorgaan. Past niet eens in onze maanden. Ja. Maar de 7-daagse cyclus draaide allemaal, of gaat allemaal terug naar Genesis hoofdstuk 2. Maar het bijzondere in Genesis is dat er eigenlijk nergens aanwijzingen zijn waar Adam en Eva zich aan moesten houden. God zegende de Sabbatdag, hij heiligde die, maar er staan geen aanwijzingen die gegeven worden aan Adam en Eva. En dit is eigenlijk een beetje de gedachte dat Adam en Eva voor de zondeval eigenlijk in een permanente Sabbat leefden. In een permanente rust. Een permanente staat van zijn. Alles wat ze daar deden viel feitelijk niet eens echt onder, je zou kunnen zeggen, werk. Adam leefde elke dag en Eva ook in een Sabbat, een constante zegen. Wel, we weten dat de zonde daar een radicale omkeer in heeft gebracht. En teruggaand naar, je zou kunnen zeggen, Exodus hoofdstuk 16 en later ook Exodus 20, waar inderdaad ook gezegd werd, op die Sabbat moet je rust houden. Moet je geen manna halen. Dat moet je de vrijdag daarvoor eigenlijk doen. Laat eigenlijk God ook in beperkte wijze zien wat er verloren is. Wat verloren is van de volmaakte rust die Adam en Eva hadden, zoals God dat ook bedoeld had toen hij zei, dag 7, het stempel van goedheid. Die zet ik apart en ik zegen alle dagen die daarbij horen. En het speciaal, die 7e dag, die apart staat. Zie, voor Israël werd als het ware de 7e dag geïntroduceerd, of de Sabbat geïntroduceerd, als zijnde een dag in de week waar ze konden proeven, op hele beperkte schaal, wat de Sabbat geweest was. Een ceremonie eigenlijk, een ceremoniële herinnering of een herdenking van het originele ontwerp. En zo werd de Sabbat als het ware geïntroduceerd. En het bijzondere is, van Adam tot en met Mozes lezen we eigenlijk niks over de Sabbat. Helemaal niks. Duizenden jaren gaan voorbij en we lezen daar niks over. Totdat we inderdaad komen hier bij Exodus hoofdstuk 16, daar wordt het Sabbat geïntroduceerd en de dag die apart gezet wordt, wordt neergezet. Wordt als het ware geïntroduceerd, zoals ik het hier ook gezet heb in uw outline. Maar het is die paar hoofdstukken verder. In Exodus wordt die geïntroduceerd. Natuurlijk teruggrijpend naar Genesis. Wordt die eigenlijk geïnstalleerd in Exodus 20. En u mag weer even gaan naar het gebod wat we net gelezen hadden in Exodus 20, vers 8 tot en met 11. Dit is het moment waar eigenlijk Israël de instructie krijgt, formeel, om te zeggen van dat is de dag die apart gezet moet worden en daar moet je aan houden. De Sabbatdag moet heel anders zijn dan alle andere dagen. En laten we gewoon die verzen nog even lezen, dat we dat even helder voor ogen hebben. Gedenk de Sabbatdag. En met het woordje gedenk, en ik denk dat de schrijvers of de vertalers er ook wel een beetje juist mee gedaan hebben van het is niet nieuw voor Israël. Er is iets wat jullie al weten. Gedenk het. Dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat voor de Heer, uw God. U zult geen, en hier staat dan geen enkel werk doen. In de NBG staat gewoon geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, slavin, vee, vreemdeling die in uw poorten is. 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Weet u wat nu eigenlijk ook nog het bijzonder is? Er is het langste gebod, althans het meeste aantal woorden van alle geboden. We staan er niet altijd bij stil. We denken eerder zo van, oh, dit is het minst belangrijk. Maar de Heer zet hem eigenlijk in het midden. De eerste 3 gingen over God. Weet u het nog? God liefhebben boven alles. Laat ik het zo formuleren. En alles wat hierna komt, richt zich op de mens, onze naaste, uw naaste liefhebben als uzelf. En dit 4e gebod is feitelijk de brug tussen die 2. De brug die van de eerste 3 die gericht zijn op God. En de laatste 5 als het ware die gericht zijn. 6 om de mens na, die daarna volgt, om die te eren en te dienen. En als je dit leest, gedenk de Sabbatdag die u heiligt, dan is het aan de ene kant een hele korte, krachtige, kordate omschrijving van de Sabbat. Een absolute, waarop geen enkele uitzondering mogelijk is. Zo lees je het vaak. Is het niet? Gij zult geen enkel werk doen. Boom. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, uw slavin. Uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vreemdeling, iedereen, niemand. Niemand mocht enig werk doen. En dat is ook, zo voelt het ook. Maar aan de andere kant is het een heel open gebod. Er wordt een contrast gezet tussen de 6 en de 1. Maar het wordt niet ingevuld, de 7e dag. Het karakter moest heel anders zijn. Ja, het is helder wie er niet mag werken. Maar de vraag die altijd open blijft is, wat is werk? Wat mag niet? En dat wordt niet gedefinieerd. Nergens niet. Zie, als je daar zo bij stilstaat, dan zou je verwachten, Heer, u maakt duidelijk wie niet mag werken. U niet, uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, niemand niet, de vreemdeling niet. Het zou makkelijk zijn, hè? Wel, wij mogen niet werken, we huren maar iemand in. Nee, niemand. Oké, niemand mag werken. Wat is werk? En het blijft stil. Het blijft stil. Oh. Ik zat daar en je zit gewoon te lezen eigenlijk met verwachting zo van, Heer, u gaat dat toch invullen? Wat mag nu wel en wat mag nu niet? Wat is werk en wat nu niet? Hoe gemakkelijk zou het niet geweest zijn om daar gewoon een lijst achteraan te geven voor ons, is het niet? Een checkbox. Wat wel en wat niet mag. Wat is nu werk? En dat bedoel ik niet voor ons, maar om bij onze Joodse vrienden te gaan zitten in die tijd bij Mozes. En dat Mozes daar zat, Heer, wat is nu werk? En ik moet eerlijk zeggen, de Heer in zijn wijsheid heeft dat niet gedaan. De Heer heeft dat niet gedaan. Hij heeft wel wat praktische contouren gezet. Gaat u maar eens mee naar Exodus hoofdstuk 35. En we gaan gewoon een aantal dingen naar voren halen die eigenlijk alleen maar ruwe contouren zijn. Wij zouden graag zo helderheid hebben, duidelijkheid, is het niet? Dat is waar we allemaal naar neigen. Maak het duidelijk, maak het concreet. Wat nu wel, wat nu niet. En de Heer geeft een kader. Exodus 35, vers 1 tot 3. Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen. En hij zei tegen hen wel, dit zijn de woorden die de Heer geboden heeft om ze te doen. 6 dagen moet u werk verrichten, maar de 7e dag moet heilig voor u zijn. Een Sabbat. Een dag van volledige rust voor de Heer. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. Dat is een straf, hè? En dan vers 3. U mag op de Sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken. Vandaar dat ik in mijn introductie ook zei van, wel, als de paps en de mams nu wakker werden, zouden ze dan een, en het is koud, zouden ze een vuur aan mogen steken. Zie, Mozes maakt het wel heel duidelijk. Wie werkt, moet op Sabbat, moet gedood worden. Zie, als je het zo leest, dan heb je zoiets van, dat is strak, dat is straf. En dan dat vers daarna, we komen er zo nog even op terug, hebben het laatste vers, want we gaan zo naar Numeri om een voorbeeld aan te halen. Dan vers 3, u mag op de Sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken. Dat is alles wat er staat. Wat betekent dat, Heer? Wat bedoelt u daarmee? Kan ik u eerlijk zeggen? Dat is niet eenvoudig. En waarom? Het wordt niet concreet gemaakt. Het wordt er zo ingezet. Maar in de context. Een algehele stelling. U zult niet werken. En een praktische toepassing daarvan. U zult geen vuur ontsteken. Maar ik naar neig, en gelukkig niet alleen, is dat het eigenlijk aangaf van, wel, het vuur dat ontstoken werd was nodig om het eten te koken. Wel, die trekken geen magnetron open zoals wij of een frigo. Daar moest een kalf geslacht worden. Daar moest meel gekneed worden. Dat moest allemaal bewerkt worden. Als dat allemaal voorafgaand ging aan het vuur aansteken om eten te koken, dan was feitelijk de slaaf en de slavin en de vrouw, laat ik het even zo erbij zeggen, die waren niet vrij. Dus het is alleen maar een bevestiging van wat erboven staat. Als het vuur aangestoken wordt voor een hele maaltijd bereiden, dat is niet de bedoeling. Want het was een dag van rust. Maar dat is weer heel ruim. Het is een ruim kader. Ga dus mee naar Numeri. Numeri. Numeri vinden we feitelijk dat wat we net lazen in Exodus 35 vers 1 en 2. Wie het Sabbatgebod overtrad en werkte, moet gedood worden. En Numeri hoofdstuk 15 vers 32 tot 36 vinden we zo'n voorval. We zijn een tijd verder in de geschiedenis. En er is voor Israël duidelijk dat wie werkt moet sterven. En dan vinden we hier een voorbeeld. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, troffen zij een man aan die hout sprokkelde op de Sabbatdag. En zij die hem aantroffen, terwijl hij hout sprokkelde, brachten hem naar Mozes en naar Aaron en heel de gemeenschap. En ze namen hem in hechtenis. Want er was nog geen beslissing genomen wat er met hem gedaan moest worden. En toen zei de Heere tegen Mozes wel, die man die moet gedood worden, moet zeker gedood worden. Heel de gemeenschap moet hem met stenen stenigen buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp. En ze stenigden hem met stenen, zodat hij stierf, zoals de Heere Mozes geboden had. Heeft u dat ook niet, als je dit leest, dat er een bepaalde schrik komt? Het is alleen maar dat die man sprokkelde, hout sprokkelde. Stel nu dat er iemand ziek was in huis. En het was koud en kil. En die had griep en die lag daar te rillen van de kou. Kan het hier wat warmer? Ah ja. Of zijn schoonmoeder was ziek, zoals bij Petrus. We gaan het bouillon voor je maken. We steken het vuur aan. Zie, we weten verder niks. In de context lijkt het alsof er niks gezegd wordt. Die man die is hout aan het sprokkelen. God doet het niet eens zelf. Zie je dat? Mozes, Israëlieten, stenig hem. Maar is die wel zo onschuldig? Ga dus mee naar vers 30 van hoofdstuk 15. Zie je, de context verklaart vaak wat de Heer bedoelt. Maar de persoon staat daar. Die iets met opgeheven hand doet. Van de ingezetenen of van de vreemdelingen. Oftewel van de Joden of zij die eigenlijk bij de Joden optrekken. Die geen Jood zijn, maar als vreemdeling meegaan. Die lastert de Heere. Die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. En direct komt dat verhaal erachteraan van die man die hout sprokkelt. Zie, dat is de illustratie van het gebod wat God hier neerlegt. Deze man. En dat is ook hoe ik het neem. Was geen onschuldige die zomaar hout sprokkelde. Dit was een man met opgeheven hand naar de Heer, een gebalde vuist. Waar de Heer ook inderdaad van zegt, met een opgeheven hand, een gebalde vuist, getuigt van hoogmoed en opstandigheid naar de Heer. Dat is feitelijk waarvoor die getroffen werd. Deze man was niet onschuldig. Maar als je het zo leest, dan is het straf, hè? Zie, maar deze man was moedwillig, bewust, de Sabbat aan het onteren. En God zegt, stenig hem. Voor de Israëlieten was het al, ik zou zeggen, heel duidelijk dat de Sabbat exclusief voor hen was. Gaat u maar eens nog mee terug, als u wil, naar Exodus 31, vers 13 tot 17. Dat iedereen die de Sabbat, we hadden dat net al gelezen, iedereen die de Sabbat ontheiligt moet gedood worden. En dat vloeide eigenlijk voort niet zomaar alleen maar uit het Sabbatsgebod, maar omdat de Sabbat iets heel exclusiefs was voor de Joden, voor het volk van Israël hier. Exodus 31, 13. En luister maar eens mee, ik denk dat het goed is om dit ook te lezen. En dan gaan we een korte opsomming maken van wat er nog meer. En dan zal ik wat sneller er doorheen gaan. Maar u dan, spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen. Nou, je ziet hier eigenlijk al dat het woord meervoud is, sabbatten. En dat, ik sta er nu niet helemaal bij stil. Ik sta eigenlijk stil bij die zevende dag, de zaterdag, zo gezegd, de sabbat. Maar heel veel andere sabbatten waren er. Heel veel andere feestdagen aan de Joden gegeven. Die werd ook omschreven als een sabbat waar ze geen werk mochten doen. Dus er was ook een veel bredere zin van, het was niet alleen de zevende dag. Nee, er zijn ook nog andere feesten en die golden als een sabbat waarop ze niet mochten werken. Wel, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, zegt de Heer hier. Want dat is een teken tussen mij en u. Zie, dit is heel exclusief voor Israël. De Sabbat was heel exclusief voor Israël als een teken van het verbond dat God sloot met Israël. En al uw generaties, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heilig. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen. Want die is er voor u, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 6 dagen. Zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is de Sabbat een dag van volledige rust. Heilig voor de Heere. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Je kan er gewoon niet aan om. Het woord is maar een opsomming, een opsomming, een opsomming. Ja? Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden. Al hun generaties door. Als een eeuwig verbond. Het zal tussen mij en de Israëlieten voor een eeuwig teken zijn. Want de Heer heeft de hemel en de aarde 6 dagen gemaakt en de 7e dag heeft hij gerust. En dit is eigenlijk waarom die Sabbat voor de Joden en voor het volk Israël ook zo, wat zullen we zeggen, zo centraal stond. Het was het teken van het verbond. Exclusief. Als we verder lezen, en ik geef alleen maar even de referenties, Exodus 34, 21. Ze mochten niet ploegen en oogsten. Ze mochten geen last dragen. Jeremia 17, 21. Ook mag u op de Sabbatdag geen last dragen uit uw huizen naar buiten. U mag geen enkel werk doen. U mag geen last dragen op de Sabbat uit uw poorten. En zelfs de reisafstand was beperkt. Jesaja 58, 13. Ik weet niet of ik die gegeven heb, maar anders heeft u Exodus 16, 23. En als je dit zo leest, dan krijg je het gevoel dat de Sabbat heel erg star was en strak en zelfs negatief. Zo zeggen van, is dat nu een heilige dag? Alles wat we tot nu toe gezien hebben, dat is het idee dat het van weinig vreugde en ontspanning, maar eerder een dag van verveling en starheid. Dan een dag dat je mag verlustigen in de goedheid van de Heer. Terwijl de essentie is heel eenvoudig. Wat is de Sabbat? De Sabbat is de dag waar we verder mogen groeien en uitstrekken. Of wij, maar zij. Waar ze zich verder mochten uitstrekken om God lief te hebben en hun naasten te dienen. Zie maar, dat was de opsomming van de wet. Daar wordt niks gezegd over de Sabbat. Wel over de uitvoering van de hele wet. En wat we ook zien, als je dan inderdaad zo de opsomming van de wet ziet, dan kom je elke keer nog met ruwe contouren. Ruwe contouren. En dan proef je ook, als je dit zo leest, is het dan vreemd dat de Joden op een gegeven moment de Talmud gingen maken om 24 over degene die de Talmud is eigenlijk de Joodse traditie opgeschreven. In de Talmud gingen ze 24 hoofdstukken wijden wat nu werk was en wat nu niet. Maar dat was een grote hamvraag voor de Joden. Elke keer kwamen ze daarop terug. Wat mag en wat mag niet? Want we vinden alleen maar grote contouren. En weet u dat eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, als je dit zo leest en je leest dit en je houdt je alleen maar bij de wet en de letter van de wet, Wat zegt het Nieuwe Testament erover? De letter van de wet, dood. Zie, nergens is eigenlijk door Jezus. Jezus heeft het meest gecorrigeerd en is het meest aangevallen op welk punt? De Sabbat. Hij genas. Hij gaf voedsel. En elke keer was het, de discipelen plukten aren en pff, ah. Maar denk eens met me mee. Als we deze dag gaan evalueren. Zie wel, als we dit zo zien, dan denk ik dat wij in de schoenen van de Joden. En stel dat wij bijbelgetrouwe Joden wilden zijn. Zoals velen in die tijd ook waren. En in de tijd met name na, dan springen we al een heel stuk in de tijd, naar de tempelbouw van Ezra en Nehemia. Dus dat is eigenlijk dat ze richting het Nieuwe Testament gaan. Ja, met de Talmud. Die kwam naar voren. Hoe moeten we de Sabbat nu indelen? Wat mag en wat mag niet? Dan zal ik u eens een aantal dingen voorlezen, zoals ze het bedacht hebben. Die in de Joodse tradities naar voren komen. En let wel, als ik zeg 24 hoofdstukken, dat is het centrale punt van de Talmud. Wat mag op Sabbat en wat mag niet? Want er was zoveel te doen om dat vierde gebod. Wel, je mocht geen graan in je handen wrijven. Weten we nog dat Jezus daardoor met zijn discipelen doorheen liep? Matthäus hoofdstuk 12, en die was daar mee bezig. Zijn discipelen, er staat er zelfs, die waren hongerig en die malen dat. En, zeiden de fariseeërs, dat is oogsten. Dat mag niet. Exodus 34. Oh ja, is dat wat God bedoelde? Het was zelfs zo dat als je iets één hand in de lucht gooien, moest je met diezelfde hand opvangen. Maar als je met de andere hand opving, dan was het werken. En je mocht alleen maar dingen dragen en voorwerpen dragen die niet zwaarder waren dan een gedroogde vijg. Want als het zwaarder was dan een gedroogde vijg, dan was het een last. Vrouwen mochten daarom ook eigenlijk geen sieraden dragen op Sabbat. Want als het inderdaad op het punt kwam om die af te doen, dan droegen ze waarschijnlijk iets zwaarders dan een gedroogde vijg, en dan was het een last. Je mocht ook de stoel niet over de grond schuiven, over de gewone grond, want als het namelijk de grond bewerkte, dan was het ploegen en dan was het voorbereiden tot zaaien. Ik kan vrij lang doorgaan. Je mocht ook geen bad nemen, want stel je voor dat je een bad nam en er viel water op je kleding. Wel, oké, je mocht een bad nemen. Ik moet het wel juist zeggen. Maar als er dan water op je kleding kwam, die mocht je niet uitwringen, die mocht je wel uitkloppen. Want wringen was werken. Maar dan waren ze het nog niet helemaal eens over hoe je, als je uit bad kwam, hoe je je lichaam moest afdrogen. Of dat nu arm voor arm was, of bij je hoofd beginnen, of dat je het gewoon in een. Daar waren ze het nog niet helemaal over uit. Als je namelijk een vrucht op smaak wou brengen, bijvoorbeeld een radijs die je in het zout doopte. Ja, om hem te eten, maar je mocht hem niet te lang in het zout laten doen, want dan zou het inpekelen zijn. En inpekelen is werk. Het was alles wat de planten en de afrijping van vruchten zou bevorderen, was verboden. Dus je mocht geen gras plukken, want het stimuleerde de volgende. Als je een plant had staan, kon je geen dode bladeren weghalen, want dat stimuleerde de verdere groei. Zieke mensen mochten alleen maar geholpen worden om in leven te blijven, niet om verbetering in hun situatie te brengen, want dat is werk. Je mocht geen insecten doden. Je mocht geen kaars of kandelaar ontsteken. Je mocht niks kopen en verkopen. Het is zelfs zo dat er oorlogen gevoerd zijn tegen Jeruzalem op de Sabbat. De Maccabeeën, als je daarover leest. En ze verdedigden zich niet. Vrouwen, kinderen, vee, mannen, alles werd afgeslacht zonder zich te verweren. Want ze waren bang dat ze het gebod van de Sabbat overtraden. Maar als je dit zo leest, dan proeven we hier een bepaalde absurdheid in. Tenminste, is het niet? En dat maakt ook al dat je inderdaad zegt, van, dat is, en daarom sta ik ook van, God heeft eigenlijk alleen maar contouren gegeven en dat voor de rest niet ingevuld. Maar denk eens na, toen de Talmud gemaakt was, en dit is eigenlijk de les die er voor ons ook in zit. Die Talmud werd geschreven door mensen die het woord van God ernstig namen. Die het serieus namen. Die waren geen mensen die, je zou kunnen zeggen, Gods woord aan de kant legden. Nee, juist niet. Ze namen het juist heel serieus. En als je daarbij nagaat, dan zeg je, dit waren mensen die gestart zijn met een oprecht verlangen om God te eren. Ze gingen niet starten met de gedachte van, nou, nu gaan we daar eens dwars tegenin. Nu gaan we eens een kader neerzetten. Nu zullen wij eens Gods woord aan de kant zetten. Nee, dat ging sluipenderwijs. Met de gedachte dat ze God hierin zouden kunnen eren. Hoe goed het ook begon, het groeide uiteindelijk tot een meetlat waar iedereen zich aan moest meten. Zie, kijk maar eens in het leven van de Heer Jezus. Toen hij in Matthäus hoofdstuk 12 door de korenvelden liep. En ze lopen door de korenvelden, want er waren geen gewone wegen. Ze liepen tussen de paden van de landerijen door. Ze zijn graan aan het plukken, ze malen het. En de farizeeën lopen bij hun. Alsof ze hem volgen om hem te betrappen op heterdaad. Ze voelen gewoon, het is Sabbat, er gaat wat mis bij de Heer Jezus en zijn discipelen. Ze noemen dan geen Heer Jezus, maar de profeet. Of. Je vraagt je af, waarom waren ze daar? Waren zij niet een te ver van de stad? Ze hadden 1000 meter om te lopen. Ah, dat was ook een wet in de Talmud. Als je namelijk 1000 meter, ik geloof dat rond de 1000 meter, dus 3000 kubits, ik weet niet precies, ik meen dat een meter was, of een voet ongeveer, dat je, als je een kilometer kon lopen en je ging op de vrijdag en je legde die 3000 kubits, je legde daar al voedsel neer, ja, dan was dat de maximale afstand wat je op een dag mocht reizen, maar als je daar voedsel had neergelegd, dan werd dat gezien als jouw onderkomen, dan kon je nog weer 1000 verder, of 3000 kubits. Dus ik weet niet wat die farizeeën gedaan hebben, maar mijn eerste vraag is, wat doen jullie daar, midden in het veld? Alsof zij de politie zijn om de Heer Jezus in de gaten te houden, wat mag en wat niet mag. Zie uiteindelijk, en wat zie je eigenlijk, dat het grote gevaar is waar God alleen maar contouren geeft. En dan hadden we het vanochtend over persoonlijke leiding en invulling. En we komen daar nog zo wat over terug. Dat God inderdaad een kader geeft, waar je heel individu ook leidt en vormt. Nergens vinden wij in de Bijbel aanwijzingen van grote overtredingen van de Sabbat, behalve wat ik net las, maar in de context van een opgeheven hand. Ha, dat is interessant. Zien we deze farizeeërs, zo gezegd in de Talmud, met al hun goede bedoelingen, leggen een lat neer die hoger is dan Gods woord. Dat wordt de norm. Daar wordt iedereen aan gemeten. Dat is de norm van oordeel. Terwijl God alleen maar contouren gaf. Je zal niet zaaien en oogsten. Heeft u iets gelezen over koeienmelken of geitenmelken? Het voeren van de geiten en de dieren? Is dat verboden? Nee. Daar werd niks over gezegd. Ah ja, zei de Heer Jezus. Op Sabbat mag ik niemand genezen. Wie van u? Matthäus hoofdstuk 12, de volgende verse. Wie van u als een schaap in de put gevallen is, zal hem er niet uithalen op de Sabbat? Ja, dat zouden we doen. Dus dat wordt niet, dat is geen werk. Zie, de Heer gaat naar het vee toe. In het hele Oude Testament vinden we daar niks over. God gaf alleen maar de ruime contouren. De grote barmhartigheid van God. Nergens is het verboden om dieren te voederen en dieren te voeren. Er zijn gewoon zaken die niet gestopt kunnen worden zonder schade aan dieren te brengen. De priesters, oh ja, dat is ook een mooi voorbeeld. De priesters, wat deden die in de tempel op Sabbat? Offers brengen. Dat is eigenlijk nog een groter probleem. Sabbat was een dubbel offer. Ze moesten 2 keer zo hard werken. En niemand zegt dat zij schuldig stonden. Zelfs de farizeeërs niet. Weet u hoe dit heet? Wetticisme. Allemaal begonnen vanuit het feit en een diep verlangen om, je zou kunnen zeggen, de wet van God handen en voeten te geven in de praktijk van het leven. Maar ze vergaten dat God alleen maar een kader gegeven had om in te wandelen. De contouren gegeven had. En voor de rest daarbinnen is grote vrijheid. Dat was ruimte. Het was een dag van vreugde voor de Heer. De gelovigen die in het Oude Testament leefden. De Sabbat was een vreugde voor de Heer. Dat was een vreugdevolle dag. Dat is nou niet wat de Heer Jezus zei in het Nieuwe Testament bij de Farizeeërs. Het was een last en een juk. Met alle goede intenties die de Farizeeërs hadden, hadden ze de intentie uit de Sabbat gehaald. Ze hadden het ingekapseld in een star systeem. Terwijl de grootste zegen en rust in de Sabbat was om als stimulans om God als schepper te verheerlijken. En je naaste te dienen en lief te hebben. Dat was de essentie van het ruime kader wat God gaf. Ruimte voor persoonlijke invulling. Ruimte voor verschillende accenten in verschillende werk en ambachten en taken die er waren. Van plaats tot plaats en tijd tot tijd anders. Maar wat is het grote probleem? Weet u wat ons grote probleem is? Daarom zit ik ook op het punt van geëvalueerd. Hè, de 10 geboden geëvalueerd. Wij hebben een onverzadigbaar hart voor regels en wetten. En niet alleen wij, we hoeven dan maar naar de overheid te kijken. Als er ergens een vraag gesteld wordt over het klimaat, wat is dan de antwoord? Een wet. Zet het in de wet en het komt allemaal goed. Als we onze kinderen opvoeden, wat is het eerste wat we denken? We moeten een kader schetsen waar ze binnen blijven. En als ze daar overheen gaan, dan moeten er consequenties zijn en, de wet wordt nog teruggeschroefd. Als we huisvrouwen hebben, wat vragen die? Geef mij een budget. Er zijn er ook die vragen om de creditcard, maar dat is een ander verhaal. En wat ik daarmee wil zeggen, een budget van geef mij exact. Wat kan ik en wat mag ik? Mensen, wij leven. Zoals wij zijn, zijn wij niet veel beter als de Farizeeërs. We hebben een onverzadigbaar verlangen naar regels. Een onverzadigbare drang naar duidelijkheid. Een honger naar exactheid. Vertel mij zo het is en zo is het. Met alle goede intenties. Weet u dat wij eigenlijk wat dat er gaat in dezelfde gevarenzone zitten als de Farizeeërs? In een gemeente waar gelovigen bij elkaar zitten die het woord van God lief hebben. Wat is onze gedachte? Wij moeten dat beschermen. We moeten daarvoor strijden. We moeten daar vorm aan geven. We zijn zo bang dat Gods standaard als het ware verlaagd wordt. Gods norm gereduceerd. Daar moeten wij ons voor inzetten. Daar was de exacte verlangen van de Farizeeërs. Met een gruwel die erachter weg kwam. Wetticisme. Een wet boven Gods woord. Een wet voor Gods woord. Wat leven we gauw in? Wij denken gauw in wetmatigheden. Extra grenzen stellen. Die eerder bereikt worden dan Gods grens. Normen opleggen. Die Gods norm niet zijn. We zien ons als verdedigers van de waarheid. Dan zal ik u eerlijk zeggen, ik ben hier soms schuldig aan. Ik ben hier schuldig aan geweest. Ik preek dit niet voor jullie. Ik preek dit ook naar mijzelf. Juist naar mijzelf. Kent u dat? Als je hoort dat mensen principes van wijsheid, waar we vanochtend over gelezen hebben, principes van wijsheid, hoort u al hoe ruim dat is? Als wetmatigheden gaan verkondigen, dan weten we dat er iets mis is. Maar waarom? Als principes vanuit Gods woord, als het ruime kader geschetst wordt, om daar binnenin een stuk vrijheid te hebben. Wat God niet gedefinieerd heeft of exact verwoord heeft. Dan zijn we nogal eens gauw geneigd om principes van wijsheid, wetmatigheden te maken. Met als gevolg dat wij die op een ander leggen. Lasten binden op de schouders van medegelovigen. Een juk die niet te dragen is. Een last die niet te tillen is. Heeft u dat allemaal wel eens gemerkt? Dat mensen iets tegen u zeiden, dat u uiteindelijk tot het punt komt en u denkt erover na. En u bent misschien vermaand of u heeft iets gehoord, of u heeft iets gezien of ze hebben verteld over hun eigen leven. dat hij weggaat en denkt, dat klopt iets niet. Ik weet niet wat, maar dat klopt iets niet. Er klopt iets niet. Ik heb het regelmatig in mijn leven meegemaakt. En ik het hoor, ik zei, het klinkt aannemelijk, het klinkt bijbels. Maar er klopt iets niet. Er is vaak namelijk daar wat er, niet wat er gezegd is, maar wat er achterwege gelaten is. Dat is wat er niet klopt. Of, als tweede, je merkt het aan je geweten. Je merkt het aan je geweten. Wanneer een niet-bijbelse standaard wordt neergelegd, zal uw en mijn geweten in actie komen, als het goed is. Zal uw en mijn geweten in actie komen. En soms wordt dat met zoveel geweld neergelegd, als zijnde dit is wat God van ons vraagt of van u vraagt. Terwijl het een principe is van wijsheid of een kader van ruimte. En dan kunnen we in gewetensnood komen als we dat op anderen leggen. Als we onze eigen persoonlijke norm, de norm maken voor iedereen. Dan komen we in gewetensnood. Zie, hierin ligt een heel groot gevaar. En dat was ook waarom Jezus inderdaad die kudde zag die opgejaagd werd. Die geen rust gevonden had. Waarom? Omdat de kudde toen hij de boodschap niet geregeerd werd door Gods woord en Gods geest. Maar die waren opgejaagd. In een systeem waar hun geweten nooit rust vond. Want het is alleen Gods woord. Wat Gods geest gebruikt om ons geweten te voeden. En niet de wetten die wij bij mensen opleggen. Die wordt niet door wet, door Gods geest gebruikt. Wees voorzichtig met het geweten. Zie. Als u merkt dat u van buitenaf gedwongen wordt en niet gestuurd door Gods geest van binnenuit, dan hoop ik dat uw geweten niet zal rusten. Weet u wat Paulus hierover zei? En dit is de toepassing die ik hier ook uithaal. Het Sabbatsgebod was voor Israël heel ruim. Oh ja, dat kader was straf en werd helder neergezet. Maar de invulling was heel genadevol. God laat ook al zijn wetten. God, zou ik het zo kunnen zeggen? God laat toe dat al zijn wetten worden overtreden zonder direct ingegrepen, zonder direct in te grijpen. Staan we daar wel eens bij stil? Als zijn wet zou regeren, zouden u en ik niet bestaan. Zou er geen leven zijn en zou er geen verlossing zijn. Zie. We moeten voorzichtig zijn om niet verder te gaan naar Gods woord. En als er een kader geschetst wordt wat ruim is, dan moeten we dat ruim laten. Paulus schrijft daar het volgende over als vermaning naar ons allemaal. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert om niets te bedenken wat boven geschreven gaat. Om niets te bedenken wat, sorry, ik zei het net niet helemaal goed, wat er geschreven staat. Zie, de Farizeeën en de Israëlieten, die zeiden, dit is onze norm. Maar ze hadden alleen het Oude Testament. Wij zeggen, dit is onze norm. Laten we daar niet boven gaan en niet verder gaan. Zie, daar waar de Bijbel geliefd is, is dat het allergrootste gevaar. Bind geen lasten op mensen die God niet op mensen plaatst. Zie je, wat we eigenlijk kunnen zeggen is dat wij als gelovigen hebben de mogelijkheid om een genadevol geschenk van de Heer, dat aangenaam is, om te vormen tot een star systeem. Wel, Vader, u kent onze hart, u kent onze zorg, u kent ook onze zwakheden. Heer, soms is het voor ons als mensen gewoon zoeken, spitten in uw woord, Heer, om te begrijpen wat u daar bedoelt. En Heer, we moeten allemaal belijden. Ik zeker, Heer, als eerste samen met je zou kunnen zeggen, Heer, de Joodse Talmud, Heer. Degene die eigenlijk zoveel tradities opschreef, waar we, als we kijken aan het eind waartoe gegroeid is, Heer, dat er absurde dingen bij zitten. Alleen maar om uw woord te beschermen. Alleen maar om niet het gebod van u te overtreden, Heer. Maar de essentie zijn we kwijtgeraakt, Heer. Hoe is dat niet een waarschuwing voor ons? Dat wij onze levens eigenlijk allemaal willen uitlijnen met Gods wet. Terwijl eigenlijk het hoofddoel is dat wij stimuleren om mensen u lief te hebben. Bovenal. Heer, een wet stimuleert niks. Heer, maak zo dat wij als gemeente uw woord lief hebben. Begrijpen wat essentieel is. En ook weten waar uw wet strak is. Maar ook begrijpen waar een kader is, Heer. Behoed ons, behoed mij, Heer, om niet een extra wet te hebben, Heer, of wetmatigheden, maar uw principes heeft, die ruimer zijn, Heer, in toepassing. Mogen we ook elkaar, Heer, in onze individuele wandel, Heer, van de toepassing van heb God lief boven alles en hoe we daar expressie aan geven, mogen we elkaar daar ook in aanmoedigen. Heer, en als we andere keuzes maken, een andere invulling geven, anders handen en voeten. Mogen dan ook elkaar tegen elkaar zeggen, blijf bij waar je in je hart van overtuigd bent, want we hebben een God. Uw Vader leidt ons allemaal. U heeft uw geest in ons geplaatst. Niemand heeft patent, Heer, op uw leiding. Niemand kan zeggen, ik word door de Heer geleid en ik exclusief. Nee, Heer. Wij zoeken soms zo in uw woord. En staan in de spiegel van ons leven of van uw woord te kijken. En vragen ons af, Heer, hoe moeten wij dit toepassen? Naar onszelf? En hoeveel ruimte kunnen we geven naar anderen? Heer, het gebod van de Sabbat, Heer, is doorheen alle eeuwen zo gebruikt en misbruikt, Heer. Bij de Joden en binnen de kerk. Heer, geef ons een hart, Heer. En ik heb vandaag niet gesproken, Heer, over dat het in het Nieuwe Testament omgegaan is. Want dat was niet de essentie. We blijven meer in het Oude Testament. Maar Heer, we mogen zo leren van de geschiedenis. En in de spiegel van uw woord staan kijken. En boven alles, Heer, uw genade, langmoedigheid en goede tierenheid zien, Heer. Die over duizenden gaan van hen die u lief hebben. Dank u voor uw barmhartigheid, Heer. Zonder dat zouden we niet leven. Dank u wel voor uw genade, Heer. Zonder dat zouden we geen weg kunnen bewandelen. En dank u voor de Heer Jezus Christus, die in onze hart is uitgestort. En de Geest die ons zo leidt, vormt en stuurt. Die zekerheid hebben wij. In Jezus' naam. Amen.